Ja, beste luisteraar, we zijn weer terug met de podcast Opsturing. Matthijs en ik zitten hier om een volgend sturingsvraagstuk bij de kop te pakken, te fileren en hopelijk te voorzien van wat zinvolle afsluitende opmerkingen waar jullie als luisteraar geïnspireerder worden, iets mee kunnen. Waar gaan we het over hebben, Matthijs? Want jij bent de inbrenger van dit onderwerp.
Het leek me mooi om het gesprek een keer te voeren over sociale veiligheid, omdat ik zie dat dat in heel veel organisaties een thema is. Is het een veilige organisatie? Hoe wordt omgegaan met sociaal onveilig gedrag? En ik zie dat heel veel organisaties daar ook wel mee worstelen. Nou, daar ben ik zelf ook mee bezig in mijn organisatie. Maar ik zie dat ook bij veel collega's. Ik vind het wel mooi om dat een keer met jou te onderzoeken, te verdiepen.
Leuk. Wat is het? Sociale veiligheid?
Nou, sociale veiligheid gaat eigenlijk over dat je jezelf kan zijn in de organisatie, waardoor mensen zich thuis voelen in de organisatie en daarin optimaal kunnen presteren. En je ziet het in de HPO-onderzoeken. Het is misschien wel goed om dat in de show notes ook nog een plek te geven.
Ja, high-performance organisaties hebben het eerder over gehad.
Dat sociale veiligheid, even los van dat het voor collega's belangrijk is om zich thuis te voelen, leidt ook tot gewoon een veel effectievere organisatie. Dus organisaties gaan beter presteren wanneer het een sociaal veilige
sociale veiligheid ervaren.
Ja.
Ja. Maar goed, de vraag is ook dus niet alleen waarom het is belangrijk, maar ook wat is het? Jij zegt dat ze zichzelf kunnen zijn, dat je kunt uitspreken zonder bang te zijn voor de consequenties. Dat fouten mag maken. Dat je,
ja, volgens mij gaat het daarom. Jezelf kunnen zijn in de zin je mening mogen geven. Fouten mogen kunnen maken. Je vrij voelen om open te zijn zonder, en dat is heel belangrijk, zonder angst voor negatieve consequenties.
Yeah.
Dat je mening moet kunnen delen in een overleg zonder dat je bang hoeft te zijn voor repercussies. Dat is de kern van sociale veiligheid. Ja.
Nou, weet ik dat uit die onderzoeken, maar die dateren ook alweer van een paar jaar geleden, moet ik eerlijk toegeven, maar dat bij overheidsorganisaties dat kenmerk nog niet gemiddeld gezien, in ieder geval nog niet zo heel laag scoren.
Mm-hmm.
Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat als het gemiddelde 7 is, maar 10% van de populatie voelt zich niet sociaal veilig, dat dat natuurlijk wel een groot probleem is.
Ja, dat kan natuurlijk heel divers zijn. Ik denk dat overheidsorganisaties op dat vlak inderdaad gemiddeld genomen beter scoren. En waardoor dat komt, vind ik lastig te beoordelen. Ik denk dat.
Ik weet niet of ze beter scoren dan bedrijfsleven, hoor. Dat zou ik even na moeten kijken. Maar in ieder geval, ten opzichte van andere HPO-kenmerken, was dat niet de laagste, laat ik het zo zeggen.
Ja. Nou, maar wat je zegt, dan is er in ieder geval nog een gemiddelde waarbij er uitschieters aan beide kanten kunnen zijn.
Of wordt het erger in jouw beleving?
Nou, het heeft steeds meer aandacht, denk ik, door wat er in de maatschappij gaande is. We hebben natuurlijk de hele MeToo-affaire gehad en The Voice en alles wat daarmee samenhangt. Dus er is meer aandacht voor. En er is ook een lagere drempel voor collega's, denk ik, om ook te benoemen.
Okay.
Kan dit allemaal hier?
Maar dat gedrag is bijna een contradictie zichzelf, want dat is blijkbaar sociaal veilig genoeg om het nu te benoemen. Daar waren het dat die eerste die was. Dus dan zou je bijna zeggen, het wordt veiliger.
Bij de vraag is, een goede vraag. De vraag is waar het benoemd wordt. Hè? Dus wordt het in de relatie waarin je je onveilig voelt benoemd? Of wordt het benoemd door dat mensen...
Bij de koffiezetapparaat.
Bij de koffiezetapparaat. Of dat mensen zeggen, ja, ik vond het hier onveilig. Ik ben gewoon weggegaan. Hè?
Dus exitgesprekken aan de bod.
Bijvoorbeeld. Of het niet eens benoemen, maar gewoon vertrekken. Omdat ze er klaar mee zijn. Dus dat zal variëren. Maar ik denk dat we in een tijd leven. En op zich is dat positief dat soort dingen eerder... Ja. Benoemd kunnen worden waar we misschien 10, 15 jaar geleden heel veel dingen maar accepteerden omdat het blijkbaar zo ging.
Niet zo moeilijk.
Ja. Doorgaan. Het hoort erbij.
Ja, je moet het kunnen hebben. Ja. En dat we nu eigenlijk met z'n allen zeggen, ja, maar dat hoeft helemaal niet. Dat is helemaal niet normaal.
Ja.
Dat moet over kunnen hebben. Ja. En nou ben ik altijd zelf wel een beetje van dingen hebben altijd twee kanten en ik kijk ook uit dat dingen doorslaan naar het andere uiterste, zeg maar. Hè. Zit daar ook nog een gevaar in dat zoiets doorslaat?
Nou, dat is wel een praktijk
die ik zie. Kom je er wel eens tegen?
Hè? Nou, dat zie en hoor ik in mijn eigen organisatie. Ik merk het bij veel collega's ook, dat zo'n begrip beladen is, maar ook heel snel verkeerd en misschien ook misbruikt wordt.
Hoe dan?
Bijvoorbeeld in een gezonde werkomgeving, gezonde werkverhouding, is het heel belangrijk dat je feedback kan geven.
Ja, luister naar de aflevering Omgaan met niet-presterers.
Bijvoorbeeld, wat ik merk is dat er ook wel een soort overgevoeligheid dreigt te ontstaan voor bijvoorbeeld het geven van feedback. Dat het misschien, of dat al heel snel in een soort frame wordt getrokken. Het is hier onveilig. Nee, collega of een leidinggevende geeft aan dat die of zij vindt dat je iets beter kan doen.
Als je maar dan is het niet krijgt dat je dat meteen dat je dat in je onvermogen om dat te kunnen incasseren, dat je dan maar weer de bal terugduwt en zegt het is onveilig hier en de bal verlegt naar de ander weer.
Die kaart van het is hier onveilig, ja, merk ik, wordt steeds vaker getrokken, ook als het niet aan de orde is. Hè? Op het moment dat
en wie bepaalt dat dan of het aan de orde is?
Nou ja, dat is natuurlijk het ingewikkelde. Ja. Maar als we even bij de definitie blijven zoals we hem net hadden. Hè, dus dat je je niet durft te uiten omdat je bang bent voor negatieve repercussies. Ja, dat is wat anders dan feedback geven. Feedback geven is iemand wijzen op dingen die te verbeteren zijn. En daar iemand beter van maken. Als je dat niet kan incasseren, is dat best wel iets waar je mee aan de slag moet. Maar dat is wat anders dan dat je zou onveilig zijn.
Ja, ik bedoel dat er ook bij hoort de discussie wat is van jou en wat is van mij.
Bijvoorbeeld. En als je aangesproken wordt op je gedrag door een collega, dan kan het ongemakkelijk zijn, maar dan hoeft dat nog niet onveilig te zijn. Of als iemand iets zegt waar je het niet mee eens bent, dan ben je het oneens met elkaar, maar dan hoeft het nog niet onveilig te zijn. Als iemand iets zegt en de andere reageert daar niet op, dan kan het iets zijn van onbegrip. Maar dat hoeft nog niet onveilig te zijn.
Ja, maar als iemand zegt, ja, maar ik ervaar het wel als onveiligheid, dan is het toch ook een feit, zeg maar, dat gevoel.
Ja, zeker. En daar kun je nog een gesprek over voeren of dat dan terecht is of niet. Maar op het moment dat zo'n gesprek over functioneren of gedrag in alle zakelijkheid die een organisatie moet kunnen niet meer mogelijk is, omdat die kaart van het is hier sociaal onveilig getrokken wordt, ja, dan leidt dat niet tot die hoogpresterende organisatie.
Nou, laten we even voor het gemak stellen dat de HPO eventjes de waarheid is. Dus dat de beleving van medewerkers over de mate van sociale veiligheid, ja, correleert met het presteren van een organisatie. En de vraag is misschien dan wel van, goh, maar zitten er dan verschillen in hoe we dat vroeger beleefden? Ja. Dezelfde situatie als nu. Zit er misschien ook wel verschil tussen generaties in? Dat jongere mensen of misschien dat ook wel anders beleven.
Zou kunnen.
Dan de oude knarren die wij aan het worden zijn, Matthijs. Dus kunnen we ook met elkaar wel dat open gesprek voeren over wat verstaan we dan onder sociale veiligheid? En begrijpen we elkaar daar ook wel in dan, zeg maar? Hè?
Nou, en daarom pleit ik ervoor om dat begrip sociale veiligheid of onveiligheid ook te gebruiken. Zoals het gedefinieerd is, hè? Zoals ik het aan het begin van deze podcastaflevering benoemde. Dat gaat echt over situaties dat je bang bent voor repercussies. Andere discussies over dat je het niet met elkaar eens bent of dat er feedback gegeven wordt, dat gaat over andere dingen. En een organisatie verlamt als dat gesprek niet meer mogelijk is.
Ja.
En dat leidt tot negatieve scores op HPO op andere aspecten.
Maar ook dat mensen die weggaan misschien terwijl ze anders wel hadden gebleven. En als het echt sociaal
onveilig is, ja, mensen echt bang zijn voor. Tuurlijk, dan moet er ingegrepen worden. Dan moet er bijgestuurd worden. En dan moet dat ook opgelost worden. Maar op het moment dat collega's niet met elkaar eens zijn, of dat feedback wordt gegeven of anderszins, dan moet dat gewoon kunnen. En dan moet er niet een angst zijn bij collega's van nu wordt een stempel erop gezet, het is hier sociaal onveilig. Want dat stomt af en dat leidt niet tot het goede gesprek.
Ja, we hebben het eerder ook eens over innovatie en verbeteren gehad en dat soort dingen. En daar hoort natuurlijk ook bij fouten mogen maken. Kan in die zin sociale onveiligheid ook in de weg zitten van vernieuwen, van verbeteren en dingen anders op een andere manier proberen te doen. Omdat je denkt, ja, maar straks gaat fouten en dan krijg ik op mijn kop en dan laat ik maar gewoon blijven doen wat er gevraagd wordt. Als
dat leidt tot een soort angst om anders te handelen, ja, natuurlijk, dan heeft dat een relatie ermee. Okay. Ja.
Maar dan nu de vraag, hoe stuur je dan op het in de beleving van medewerkers vergroten van sociale veiligheid?
Ik denk dat het heel belangrijk is, het gesprek daarover. Wat zijn onze normen? Hoe gaan we met elkaar om? Wat vinden we belangrijk? Hoe geven we feedback? Hoe voeren we gesprekken als het spannend wordt? En welk gedrag accepteren we wel en niet? Welk gedrag wat je als sociaal onveilig zou kunnen betitelen, accepteren we hier niet en moet gewoon ook bijgestuurd worden?
Maar dat gaat blijkbaar niet vanzelf.
Nee, dat gaat niet vanzelf. Dat gaat zeker niet vanzelf.
Hoe kun je dat faciliteren of organiseren dan?
Even uit de eigen ervaring. We hebben 1,5 jaar geleden medewerkerstevredenheidsonderzoek gehad en uiteindelijk in alle teams ook de uitkomsten besproken. En het gaat vaak ook over het thema sociale veiligheid. En hoe gaan we met elkaar om? En het is heel belangrijk als team en wat voor samenstelling dan ook dat gesprek te voeren. Wat zijn onze omgangsvormen en wat vinden we daarin normaal? En hoe doen we dat met elkaar? En hoe spreken we elkaar aan als dat normale niet meer aan de orde is? Ja, dat gesprek moet je echt organiseren. Het gaat niet vanzelf.
En hoe weet jij dan hoger in de boom of dat op de goede manier aan het gebeuren is en de goede kant op gaat?
Natuurlijk hebben wij een aantal vertrouwenspersonen. Hebben we iemand die fulltime werkt aan het onderwerp integriteit. Dit soort gesprekken ook faciliteert. En dat geeft mij natuurlijk allerlei signalen. Ja. Naast bijvoorbeeld het vertrek van collega's. Mensen die bij mijzelf komen om een verhaal te doen. Geeft mij wel een indicatie hoe staat het in deze organisatie. Of delen van de organisatie met het onderwerp sociale veiligheid. Maar het blijft lastig om dat beeld te krijgen.
Oké, maar is het probleem nou dat het sociaal gezien in de beleving van medewerkers onveilig aan het worden is? Of is het probleem ook dat men het aan het meer en meer aan het misbruiken is om de sociale onveiligheidskaart te trekken als men een beetje feedback krijgt? Of allebei?
Mijn observatie is, en dat is niet alleen bij mijn eigen organisatie, maar dat hoor ik ook van collega's, dat het niet onveiliger aan het worden is. Ik denk wel dat we beter met elkaar in staat zijn om te benoemen wanneer het niet veilig
is. Dat is positief.
Dat is positief. En ik heb het gevoel dat
maar daarmee kan het ook makkelijker misbruikt worden.
Nou ja, en wat je zelf ook benoemt, het kan soms een beetje doorslaan. En dat we ook bang zijn om ons uit te spreken. En dat is wat een organisatie niet nodig heeft. Die openheid, het feedback kunnen geven, dat is cruciaal voor het functioneren van een organisatie. Dus daarom pleit ik ervoor. Daar ben ik niet de enige in. Ik zal een link in de show notes opnemen over een hele goede podcast daarover. Blijf dat begrip sociale onveiligheid met elkaar definiëren. Zoals in het begin van deze podcast zeiden. Om er ook aan te kunnen bijdragen of te kunnen verzorgen dat het gesprek ook echt gevoerd wordt wanneer dat nodig is. Wanneer het echt onveilig is en ook bijgestuurd kan worden.
Pleit je dan ook bijvoorbeeld voor dat daar in management development programma's of in misschien wel zelfs voor medewerkers zelf ook opleidingen of andere vormen van jezelf bekwamen in het gesprek voeren over als je je onveilig voelt of feedback of dat je ook echt de mensen in de organisatie op verschillende niveaus leert.
Zeker, zeker. En daar ligt denk ik nog een extra rol voor het management om dat gesprek ook te organiseren en te faciliteren.
Maar het komt nu nog een beetje op mij over van sociale veiligheid is belangrijk. Ja, klopt. Wordt het erger? Nou, je zegt eigenlijk misschien wordt het niet erger, maar het wordt wel makkelijker bespreekbaar gemaakt.
Ja.
Soms schiet het door. De kunst is vooral om ervoor te zorgen in het sturen op omgaan met sociale onveiligheid. Om dan eigenlijk van die kans die het dan is, om die te verzilveren. Ja. Door daar dan ook, als het wordt ingebracht, het goede gesprek over te voeren.
Ik denk dat dat echt, hè, als dat goede gesprek gevoerd wordt, dat dat ook echt bijdraagt aan het goed functioneren van de organisatie.
Ja, ben ik natuurlijk al, ik zei het net al, een klein beetje van de wat oudere generatie inmiddels. De tijd vliegt voorbij, hè, wat deze. Maar kan het ook zijn dat we dat men ook steeds minder kan incasseren. Hè? Net als we als maatschappij misschien ook steeds minder risico kunnen verdragen en dat ook we al snel op onze teentjes getrapt zijn of ons onbegrepen gevoelen. Of kan misschien ook wel zijn dat in onze maatschappij waarin dingen polariseren, we sneller het gevoel hebben dat we tegenover elkaar staan, terwijl het misschien helemaal niet is. Dus
ja,
is
dat
het
speelt
ook een wat breder maatschappelijk
zeker.
Fenomeen aan het worden misschien.
Zeker, maar nu vind ik het, zoals je het nu formuleert, te veel klinken als de tenen zijn nu te lang. En ik denk dat we in het verleden te veel accepteren.
Ja, dat denk ik ook hoor. Dat denk ik ook. Dus begrijp me niet
verkeerd. En daar zit uiteindelijk ook een soort optimum in, wat in organisaties of in de maatschappij een vorm moet krijgen. Het is een balans, een pendule die een beetje heen en weer beweegt.
We worden mondiger.
We worden mondiger. En dat leidt ertoe dat we denk ik beter in staat zijn dat gesprek te voeren.
Dingen als hashtag MeToo en allerlei andere perikelen die hebben gemaakt, dat we het ook voelen dat we het makkelijker mogen opbrengen.
Ja. En dat leidt uiteindelijk ook tot betere gesprekken. En
dat is een kans. Ja.
Zeker. Als we het dan ook gebruiken om dat goede gesprek te voeren en niet misbruiken voor situaties.
Want
die
ook
niet
dat moet
zijn.
Dan benoemd mogen worden en besproken mogen worden. Ja. Nou, mooi.
Volgens mij.
Strikt erom?
Strikt erom. En wat, meer informatie in de show notes als je hier verder mee aan de slag wil.
Gaaf. Volgende keer pakken we een onderwerp wat is ingebracht door een luisteraar.
Ja, hebben we nog een mooie vraag?
Van René. Die kennen we nog, René Grotens, de gemeentesecretaris van Zeist. Die heeft het vraagstuk ingebracht, sturen op bedoelingen in leefomgeving versus systeemwereld die in de weg kan zitten. Is geen nieuw onderwerp, hè. Is al langer aan de orde geweest, maar wel
een taai onderwerp.
Taai, maar dan is juist leuk toch?
Zeker, gaan we doen.
Tot de volgende.
Ja, tot ziens.